Wilt u opslaan Lucas of Lucas 2? Lucas 2. Vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen en de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deen vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Mijn kleindochter belde deze week. Dat zal u ook wel eens overkomen als je mijn leeftijd hebt. En ze zei, opa, zegt ze, is oma daar? Ik zei, ja, maar ik ben er ook. Ja, nee, ik moet oma hebben, zei ze. Ik zei, ja, maar kind toch, vraag het maar aan mij. Nee, oma. Nou, ze moest oma hebben. En oma kreeg de telefoon. Oma liep weg. Ik mocht dat niet horen. Kerstfeest komt eraan. Zij heeft waarschijnlijk mij getrokken. Ik weet het niet. En ze moet cadeautjes hebben. En ze wist niet wat ze moest kopen. Dus ze had oma nodig om te weten wat ik nodig had. Ik vermoed dat. Ik weet dat niet zeker. Want dat is geheim. Maar kerstfeest komt eraan. We gaan cadeaus krijgen. Daarom is het een fijn feest. We krijgen cadeaus. En vanmorgen willen we daarover spreken. Wij weten als christenen dat het grootste cadeau wat we gekregen hebben is de Heer Jezus. En wij zijn blij met kerstfeest. Maar wat ik het vanmorgen over wil hebben is hoe zal God dat nu ervaren? Stel je voor dat wij komende week met heel ons gezin bij elkaar zijn, de kinderen, de kleinkinderen, de pleegkinderen en allerlei andere soort kinderen. En we zijn daar bij elkaar en ik ben boos. En ik geef een cadeau aan een van de kinderen, maar ik ben boos. Ik ben niet blij. En ik zeg tegen dat kind, weet je, dit jaar heb je me toch veel moeite bezorgd. Maar kom, het is kerst, ik geef je dat cadeau wel. Maar, ja. Dan zegt een van mijn kinderen, die zegt, papa, luister eens goed, houd het maar. Ik moet het niet. Als je het niet met vreugde geeft, wil ik het niet. Heeft God de Zoon gegeven met vreugde? Of niet? Wat is nu in Gods hart geweest toen hij de Heer Jezus gaf? Dat was een geweldig belangrijke vraag. We hebben dit jaar een nieuwe salon gekocht. U weet wat dat voor een ding is, hè? Hij zit niet zo lekker, maar hij is prachtig. Heel mooi, maar hij zit niet zo lekker. Dus ik heb mijn oude zetel bewaard om op rust te komen een beetje. Dat ding zit niet goed. Tony vindt dat van wel, maar vindt er niks aan eigenlijk. Maar het is wel prachtig. Je moet maar eens komen kijken. Mooie kleur, heel stevig. Nu, die hebben wij gekocht. En dat was heel mooi hoe die mensen dat deden. Die ging trouwen en haar eigen huis stond vol met meubels. En dat hebben ze verkocht. En alle opbrengst is naar Koenen aan de Loren gegaan. Dat is mooi. Maar die meubel, dat was een hele dure meubel. En wij hebben daar dus iets voor betaald. Maar dat is naar Koenen aan de Loren gegaan. Maar die mensen waren zo verschrikkelijk blij dat wij dat meubel kochten. Waarom? We hadden twee redenen voor. Ten eerste, dan waren zij het kwijt. Dat was een reden. En de tweede reden, ze vonden het fijn dat iets wat zij heel mooi vonden, bij ons kwam te staan. Omdat ze ook een beetje van ons houden. Nou, dus, maar er was echt een reden. Zij wilden die salon kwijt. Want stel je voor. Dat was dus afgedankt. Wij geven dus heel veel van onze dingen die wij al lang gebruikt hebben, geven we weer door. En we zijn blij dat mensen dat nemen, omdat we het kwijt zijn. Wilde God zijn zoon kwijt? Of hield hij van hem? Wat is nu eigenlijk Gods liefde naar zijn zoon? Dat zijn ontzettende belangrijke dingen. U weet het antwoord natuurlijk wel, maar de vraag is of u het wel weet. Stel je voor dat u een cadeau krijgt en dat, of stel je voor dat u in de hemel komt straks. En dat God zegt welkom. Je bent in de hemel. Welkom. Ik zou het ontzettend fijn vinden dat je begrijpt wat mij dat gekost heeft. Dat jij hier bent. Dan zou je de eeuwigheid lang met een gekromde rug lopen. Daar en daaraan denken. Zou God dat zeggen? Zou God zeggen, lieve Wout, ik hou van je. Maar ik wil eigenlijk dat je goed beseft wat mij dit gekost heeft jou hier te brengen. Of stel je voor, onze jongens die hadden toen wij in Kesselo leefden, hadden we een konijn. Ze wilden een konijn. En we hadden een mooi konijnenhok gekocht. Alles was in orde gemaakt. En we gingen naar vrienden toe om een konijntje. Een prachtig beestje. Grijs vlekje heette die. Hè? Weet je het nog, Jason? Ja. En wij moesten weg s'avonds. En toen belden ze. Een uur daarna. En het konijntje was dood. Ze hadden ermee gespeeld en per ongeluk hadden ze het doodgetrapt. Ja. Stel je voor dat God zegt tegen ons, je krijgt een cadeau van mij, maar ik wil dat je er uitermate voorzichtig mee omgaat. Stel je voor dat bij kerstfeest de Heere God gezegd had, ik geef je mijn zoon, mensheid, maar ik wil absoluut dat je er eerbiedig mee omgaat. Nou, konijntje was dood. Daar hebben ze niet eerbiedig mee omgegaan. Dus ja, wij hebben een nieuw konijn wezen kopen. Maar daar ging natuurlijk even wat uren overheen. We moesten dat verwerken, moesten dat beestje begraven. En zeggen, waarom heb je er nu toch zo onverantwoord mee omgegaan? Nou, wij zijn onverantwoord omgegaan met de Heer Jezus. Maar is God nu blij? Of is God niet blij? Dus we moeten gaan twee vragen beantwoorden vanmorgen. Als wij kerst willen vieren, moeten wij ten eerste beantwoorden, welke waarde heeft de Heer Jezus in Gods gedachten? Hoeveel houdt hij van hem? Want is die blij geweest als wij kinderen hebben die uit huis gaan en ze hebben ons veel moeite gegeven? Dan is daar toch ook dat element van blij dat je uit huis bent. Dan kom ik eens met je rust. Heeft God tegen zijn zoon gezegd, blij dat je uit huis gaat. Kom ik wat op rust. Nou, dus we moeten kijken of God van zijn zoon hield. En ten tweede moeten we bekijken of Golgotha Gods gedachte over ons heeft veranderd. Dat hij gezegd heeft, tjonge. Nu hebben ze mijn zoon dood getrapt. Wat is Gods gedachte nu eigenlijk? We gaan eerst de eerste vraag bekijken. Welke waarde heeft de Heer Jezus in Gods ogen? Sla eens een blad om in uw Bijbel. In Lucas 3. Als Jezus 30 jaar is, wordt hij gedoopt. En dan staat er. En het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd, vers 21, en in gebed was, de hemel zich opende. en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel, en dan zegt die stem dit: Gij zijt mijn zoon. Ja. Dus dat is duidelijk. Dat is de Heer Jezus. En de stem uit de hemel, de Vader, die zegt tegen hem persoonlijk: Je bent mijn zoon. En dan zegt hij: De geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Nou, dat woord geliefde betekent: je bent de exclusieve geliefde. Ik heb 4 kinderen. Als ik tegen 1 zeg: je bent de geliefde, zeg ik tegen de ander: je bent tweede rang. Kan ik dus enkel maar tegen mijn vrouw zeggen: je bent de geliefde. Dat is exclusief. En de Heere God zegt hier eigenlijk tegen zijn zoon: jij bent de geliefde. Al mijn liefde is in jou. Alles wat ik bezit, mijn complete vaderhart, al mijn liefde die ik bezit, heb ik aan jou gegeven. Jij bent de geliefde, de unieke. Er is niets wat ik lief heb, zoals ik jou lief heb. Dus heel Gods eeuwige hart is in de Zoon, wat liefde betreft. Dat is kolossaal. Dat kunnen wij niet voorstellen wat dat is. En dan zegt hij: in u heb ik mijn welbehagen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat er: jij bent mijn vreugde. Ja, dat is groot, hè? Dus de Heer Jezus, of God zegt hier tegen zijn zoon: jij bent de geliefde, ik hou van je, jij bent de unieke. En hij zegt hier: al mijn vreugde vind ik in jou. Dat is een geweldig antwoord op onze eerste vraag. Heeft God zijn zoon graag uit huis willen hebben, omdat hij hem eigenlijk een beetje heel oneerbiedig genoeg van hem had? Nee. Leren we hier. 30 jaar was hij. Hij begint zijn bediening en God zegt: jij bent de geliefde. Al mijn liefde is in jou. Al mijn liefde is voor jou. Jij bent de enige unieke, de enige die mijn hart vol vreugde brengt. Jij bent mijn alles. Jezus Christus is God, voor God alles. Dat is prachtig. Maar als later de Heer Jezus op weg is naar Golgotha, dan krijgen we dezelfde woorden. In Matteüs hoofdstuk 17 lezen we over de verheerlijking op de berg. En dan wordt de Heer Jezus, die komt daar, die gaat stralen van binnenuit. Hij krijgt zijn heerlijkheid, zijn eeuwige heerlijkheid. Dat had hij afgelegd, althans niet afgelegd, hij had dat nooit gebruikt. Dat had hij nooit laten zien. Maar nu gaat hij van binnenuit stralen en dan ziet hij zijn heerlijkheid. En dan komt Mozes en Elia bij hem. En dan staat er in Matteüs hoofdstuk 17, dat God gaat spreken. Maar Mozes en Elia gaan een gesprek hebben met hem en die gaan spreken over Golgotha. Over zijn exodus staat daar, zijn uitgang naar Jeruzalem, zijn exodus naar Jeruzalem. Dat is hetzelfde woord als gebruikt wordt in het boek Exodus, de uitgang uit de slavernij, de exodus naar Jeruzalem. Over Golgotha. Dan is de Heer Jezus 33 jaar. Houdt God dan nog van hem? Of heeft hij in dat parcours van 3 jaar fouten gemaakt dat God zich van hem afgekeerd heeft? En dan zegt God tegen hem in vers 5, terwijl hij nog sprak: zie, daar overschaduwde hen een lichte wolk en zie, een stem uit de wolk zei. En dan zegt hij het niet meer tegen de zoon, maar dan zegt hij tegen ons. Dan zegt hij tegen Petrus. Dan zegt hij tegen Johannes, dan zegt hij tegen Jacobus. En dan zegt hij: deze, die daar staat te stralen, is mijn zoon, de geliefde. En God zegt eigenlijk: nu gaan we naar Golgotha. En Golgotha heeft niets te maken met fouten. In hem, hij is mijn grootste liefde. En dan staat er: in wie ik mijn welbehagen heb. En hetzelfde, in hem ligt al mijn vreugde. Nou, dat is indrukwekkend. Dus God de Vader heeft zijn zoon gegeven, niet omdat hij zijn zoon beu was, niet omdat de zoon dan aan het einde van zijn parcours in die 3 jaar bediening toch fouten gemaakt heeft met zijn ontmoeting van allerlei mensen en met allerlei gebeurtenissen. Niets ervan. God zegt, in u is al mijn vreugde. Dus God houdt zo intens veel van de zoon. Nou, dat is belangrijk te weten. We hebben geen afdanketje gekregen met kerstfeest. We hebben het mooiste gekregen wat God ooit heeft kunnen geven. Zijn al de liefde van zijn hart. Al de vreugde van zijn hart. Ligt in de zoon. Er is niets, ook niet in zijn schepping, wat God vreugde kan geven in vergelijking met wat hij in zijn zoon heeft gevonden. Nou, maar nu komt de tweede vraag. Heeft die zoon nu een parcours afgelegd? Is Golgotha nu? Golgotha, dat is een verschrikkelijke zaak, nietwaar? Golgotha is dubbel. De mensheid, u en ik, hebben hem gekruisigd. De grootste gave, Gods grootste vreugde, hebben wij aan het kruis gehangen. Hoe gaat God daar nu mee om? Als nu de Heer Jezus straks in de hemel is, laat hij dat dan merken? Laat hij zeggen, weet je, Wout, ja, hier zit ik dan. Ik weet niet of je iets begrijpt van wat ik meegemaakt heb om jou hier te krijgen. Zal die dat zeggen? Zal die mij het gevoel geven van, allee, ja, ik heb wel de indruk dat hij van me houdt, maar hij wil toch ook duidelijk maken dat hij erg veel heeft moeten lijden daarvoor? Is dat in zijn hart? Of als we daar straks aankomen in de hemel, is zijn hart zo vol vreugde dat hij omhelst. En dat ik eeuwig verbijsterd ben, dat ik zeg, maar wat is hier aan de hand? Ik wist toch dat God, dat dit uw grootste vreugde was. En ik heb die toch gedood? Mijn schuld was toch op hem? Heere God, hoe zit dat nu toch eigenlijk? Ik kan het niet begrijpen. Zal mijn verwondering zijn en mijn eeuwigheid nodig zijn om te begrijpen wat daar aan de gang is, wat genade is, wat die grootsheid van Gods liefde is. Ja, ik denk dat het dat is. Dat, ja, Golgotha heeft Gods vreugde dat verminderd. Of niet? Dat is een belangrijke vraag. Want God gaf zijn zoon in de wereld om te sterven. En heeft dat sterven droefheid in Gods hart gebracht? Verdriet? En is uiteindelijk het cadeau wat wij krijgen een cadeau van een bedroefde vader? Of niet? Hoe kan ik naar de eeuwigheid gaan? Met vrees of met intense blijdschap? Ja, is wat. Dit zegt de Bijbel. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 lezen we een tekst die heel bijzonder is. 2 Korinthe hoofdstuk 5 staat er. Vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. In vers 19 staat er, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtreding niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Verzoening, verzoening. Verzoening betekent eigenlijk tevreden stellen. Gelukkig maken betekent dat. Dat is verzoening. In 1 Johannes hoofdstuk 2 lezen we prachtige woorden. Vers 2. En hij is een verzoening. Hij is een verzoening. Golgotha is heel bijzonder. Er is een verlangen in Gods hart. En nu leren we hier dat op Golgotha, bij de verzoening, bij de kruisiging, Gods hart volkomen is bevredigd. Dat is verbazingwekkend. Hij heeft de Zoon gedaan. Dus God had een intens verlangen. En hij geeft zijn Zoon, waar hij al zijn liefde in gelegd heeft, die wordt gekruisigd door ons. En dat stelt God tevreden. Hij is totaal bevredigd. Ik ben heel gelukkig getrouwd. En mijn leven is voor een zeer groot gedeelte daardoor bevredigd. Maar ook een groot gedeelte niet. Dat gaat niet. Je hebt zo'n ongelooflijke behoefte. Een spectrum aan allerlei dingen die je nodig hebt. Om bevredigd te worden. Nou, Gods grote vader, de schepper van hemel en aarde. Verbazingwekkend. Die werd door de Zoon op Golgotha volledig bevredigd. Wauw. Dit is fantastisch. Ja, dit is heel bijzonder. God heeft de wereld gemaakt. En toen hij alles klaar had, toen zag hij dat het goed was. En al die heerlijkheden in de wereld waren mooi. En God zag dat is goed. Heeft God nooit kunnen bevredigen. Dat is iets van hem. Dat is iets wat hij gemaakt heeft. Dat is precies hetzelfde als je kunstenaar bent of kunstenares. En je maakt een prachtig schilderij. En dat schilderij, daar geniet je van. Maar het geeft je geen eten. Het geeft je niet oplossingen voor al je psychische noden. Voor al je innerlijke behoeften. Nee, dat is wel schitterend mooi. En het geeft je ook een fijne ervaring. Maar het kan je niet bevredigen. De schepping, hoe mooi het ook is, hoe indrukwekkend het ook is, is niet in staat Gods vader haar te bevredigen. En nu lezen we hier in de Bijbel, dat de Heer Jezus, die zo bijzonder is, die hij gaf met kerst, op Golgotha sterft, en op Golgotha bevredigt hij volkomen Gods vader haar. Ja, dit is verbijsterend, echt waar. En ik ben er echt van overtuigd dat als we de hemel binnenkomen, dat we daar eeuwig verbijsterd over zijn. We snappen daar niets van. En dat word je, elk moment van die dag dat je daar bent, wordt dat bevestigd. En dat zal je wel niet hebben, maar menselijkerwijs gesproken zal je misschien daar nog wel eens lopen en twijfelen. En telkens wordt dat uit je handen geslagen. Wauw. Maar ik heb toen toch die nagels in zijn handen geslagen. Wauw. Ja. God is bevredigd. Door zijn Zoon. Waarom is dat nu toch zo? Wat zit daar nu toch achter? Dit kan toch niet? Dat dit werkelijk waar is. Wij hebben het zo moeilijk daarmee. Ik heb u vorige week iets verteld van een stukje strijd in mijn hart. Daar heb ik het zo moeilijk mee. Om dat op orde te krijgen. Om die vibratie die daar zit, stil te krijgen. Want er is in het verleden wat gebeurd. Hoe zit nu die vibratie in Gods hart met Golgotha? Wat is daar nu toch? Tintelt dat na? Heeft hij daar toch in zijn diepste van zijn hart niet een plekje waar hij dan toch boos op ons is? Ja, nee. Is niet zo. Waarom is Golgotha Gods grootste bevrediging? Ja, ik moet je het vertellen. Dit is magistraal. Want wat heeft God voor een doel, lieve mens? God heeft het doel om aan die zoon, waar hij al zijn liefde in heeft, waar hij al zijn vreugde in heeft, een bruid te geven. De gemeente. Dat is Gods grootste verlangen. Hij wil dus eigenlijk met kerstfeest niet ons een cadeau geven. Hij wil in kerstfeest zijn zoon een cadeau geven. En de zoon wil op kerstfeest de vader een cadeau geven. En de zoon heeft op kerstfeest een geweldig cadeau gegeven aan de vader. En de vader heeft op kerstfeest een geweldig cadeau gegeven aan de zoon. De gemeente, een bruid, zonder vlek, zonder rimpel, stralend. En wij zijn daar, ja, wij zijn de bruid. En wij kunnen daar eindeloos van genieten straks. Maar er is een groot geheim in God, waar je nooit op uitgekeken raakt, waar je nooit over uitgedacht raakt. Zo mooi, zo indrukwekkend, zo'n cadeau. Maar het gaat om God de Vader en God de Zoon. Daar ligt alles, daar ligt het geheim. Daar alleen. Dat is zo bijzonder. De bruid. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo staat het in Jesaja 53. Wat een inzicht had Jesaja in deze dingen. En dit zegt hij dan. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En dan dit. En wanneer hij zich ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. En een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dat is het. Het voornemen des Heren. De geheimenissen van God. Waar we over studeren in onze kringen. Het geheimenissen van God. Dat grote geheimenis. Waar wij nooit in het diepste maar iets van kunnen begrijpen. Maar waar wij ons mateloos over kunnen verwonderen. Wordt dan werkelijkheid. Namelijk dat God aan zijn geliefde zoon een erfenis geeft. Zo mooi, stralend, zonder vlekken of rimpel. Mensen die in de duisternis gezeten hebben, waar Rudy het over gaat hebben, en die tot het licht gekomen zijn, door Golgotha. Eindeloze bewondering. Tussen die twee. De vader gaf de zoon. En de zoon zei, hier ben ik. Om uw wil te doen. En hij deed het. En dat is de intense vreugde van de Vader. Ja. Dus even naar ons uitgangspunt in Lucas 2 tenslotte. En de engel zeide tot hem, vers 10, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Lieve mensen, kerstfeest is grote blijdschap. Grote blijdschap. Niet omdat u een cadeau krijgt, maar omdat de Vader heel blij is. Intens blij is. Tot in het diepste van zijn wezen verheugd is. Terwijl dat hij het liefste wat hij heeft gaf. Terwijl dat hij al zijn vreugde gaf. Staat hier, ik verken. Verkondig uw grote blijdschap. Blij, we zijn zo blij. Omdat de Vader blij is. We zijn zo blij, omdat de Vader blij is. Stel je voor als de Vader niet blij was. Ja, de oudste zoon zei, ik viert geen feest met u. Want het interesseert me niet dat u blij bent. Ik ben tekort gedaan door u. En de jongste zoon zat daar. En die zag de intense vreugde van de Vader. Van zijn vader, wist wat hij gedaan had, en zat in verwondering, verbijsterd, feest te vieren, en het dansen te bekijken, en te genieten van het kalf. En de oudste zoon zegt, ik wil daar niet binnen. Ik ben niet blij met de vader. Want de vreugde van de vader is onze vreugde. Als de vader niet blij was geweest, dan zou kerstfeest voor ons een ramp zijn. Maar de vader is blij. En dit staat er dan. Vers 13. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht. Daar staat eigenlijk in de oorsprong, daar staat er, en plotseling waren daar plenty engelen. Eindelijk betekent dat woord volte. Volte. Er was volledig. En ik geloof, maar ik weet niet of dat waar is, maar ja, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar ik denk dat er geen enkele engel in de hemel was op dit moment. Alle engelen. Maar dat betekent uiteindelijk. Plenty engelen. De hemel was totaal leeg. Met kerstfeest gaf God de hemel totaal leeg om de aarde te zegenen. Dat is geweldig. Plenty engelen. En die spreken ere zij God. In de hoge en vrede op aarde. Die zeggen, glorie aan God. Want God is zo blij. God is zo verheugd voor deze gave. Omdat dit is het begin waarop zijn grootste vreugde, zijn grootste liefde, de bruid gaat krijgen. En het kan ook niet anders, lieve mensen, dat de Heer Jezus God is. Het is allemaal in God gebeurd. Oh, wat zitten die overgetuigen ernaast. Als ze zeggen dat de Heer Jezus een schepsel is. Een schepsel kan nooit God bevredigen. Dat kan God alleen. Daarom is het zo bijzonder om in de drie-enige God te mogen geloven. En ons eindeloos verheugen over deze vreugde. God is blij met kerstfeest. En ik hoop zo dat kerstfeest voor u betekent dat u ontzettend blij bent met de blijdschap van God. En niet met uw blijdschap, maar blij met de blijdschap van God. En dat betekent, zijn voornemen zal uitgevoerd worden. Golgotha, kerstfeest, God is blij. En wij daarom ook. Laat ons bidden. O Vader, dat we iets daarvan mogen begrijpen, Heer. We weten dat we de eeuwigheid nodig zullen hebben om dit te kunnen begrijpen. Ja, Heer. Wat wonderlijk allemaal. En we zijn echt zo blij dat u blij bent. We zijn zo blij dat we gezien hebben hoe bijzonder de Zoon is voor u. En we zijn zo onder de indruk voor uw gave, voor uw nederigheid. We zijn zo dankbaar dat wij geen verwijt krijgen van u. En we willen daarom ook nauwkeurig wandelen voor uw aangezicht. In verwondering, in verbijstering over de genade. Halleluja. Amen.